Is het ooit gerechtigd om iemand zijn leven te ontnemen? Wat als je geen andere uitweg meer ziet? Wat als je al jarenlang probeert te ontsnappen, maar je geen uitweg meer ziet? Is het dan gerechtigd om iemand te vermoorden? In deze aflevering neem ik jullie mee in de zaak van Gypsy Rose Blanchard. Aflevering 27. Gypsy Rose Blanchard. In 1991 werd Gypsy Rose geboren. Al toen zij een baby was, begon haar moeder, Didi Blanchard, tegen iedereen te vertellen dat Gypsy slaapapneu had, terwijl ze dat niet had. Steeds kwamen er meer kleine pijntjes en kwaaltjes bij. Toen Gypsy 8 jaar oud was, zei haar moeder tegen iedereen dat ze leukemie zou hebben en spierdystrofie. Hierdoor zou ze een permanente zonde hebben, zodat ze wel haar voeding binnenkreeg. Ook zit ze altijd in een rolstoel, omdat ze niet zou kunnen lopen. Volgens haar moeder had Gypsy ook epileptische aanvallen, astma en had ze last van haar zicht en zelfs gehoorverlies. Didi ging steeds maar weer met Gypsy naar de dokter. Bij de dokter sprak haar moeder en Gypsy moest steeds liegen. Hierdoor had ze ook een hele lijst aan medicatie. Gypsy lag 's nachts ook aan een machine om extra zuurstof binnen te krijgen. Ze onderging meerdere operaties, waaronder operaties aan haar ogen en een verwijdering van haar speekselklieren. Op een gegeven moment waren de tanden van Gypsy volledig verrot. Waarschijnlijk komt dit door de medicatie, haar missende speekselklieren en of verwaarlozing. Al haar tanden moesten eruit getrokken worden. Ondertussen kon Gypsy eigenlijk wel gewoon lopen. Ze had geen zonde nodig en ze had ook geen kanker. Haar hoofd was kaal omdat haar moeder haar haar er steeds afschoor. Zeer waarschijnlijk leed Didi aan het Munchausen by proxy-syndroom. Dit is een syndroom waarbij je steeds maar weer aandacht zoekt bij doktoren door middel van je kind. Personen die hieraan lijden, verzinnen zelf symptomen en gaan van dokter naar dokter totdat ze geloofd worden en het tegen iedereen kunnen vertellen. Ze krijgen sympathie en aandacht voor anderen, omdat ze altijd aan het zorgen zijn en het beste willen voor hun zieke kind. Zoals je je kunt voorstellen, kan dit zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van een kind. En dit leidt uiteindelijk ook heel vaak tot het overlijden van het kind. Didi was er heel goed in om symptomen te bedenken en te omschrijven. Ze was zelfs eventjes zuster geweest en wist precies hoe ze bepaalde dingen moest omschrijven, zodat ze de medicatie kreeg of de diagnose kreeg waar ze naar zocht. Soms gaf ze Gypsy zelfs bepaalde medicatie om symptomen na te bootsen. Didi was erg geliefd bij iedereen en kwam bij veel mensen over als een hele goede moeder die alles over had voor haar zieke dochter. Maar toen Gypsy oud genoeg werd om te praten, gaf Didi haar de instructies om niks meer te zeggen bij de dokters. Alleen Didi mocht praten, zodat het nooit mis zou gaan en de dokter hun altijd zou geloven. En zelfs als ze niet geloofd werd door de dokter, ging ze net zo lang door tot ze ergens een dokter vond die haar wel geloofde. Didi vertelde tegen de vader van Gypsy, waarvan ze gescheiden was, Rod Blanchard, dat hun dochter een chromosoomafwijking had, wat leidde tot de verschillende gezondheidsproblemen die ze ervaarde. Hij gaf Didi zijn complimenten voor haar goede zorg voor hun dochter. En toen er een aantal familieleden langskwamen en tegen Didi zeiden dat er dingen niet klopten en ze gingen vragen stellen over de gezondheid van Gypsy Rose, toen besloot Didi om te verhuizen. Toen orkaan Katrina over Amerika was geraasd, claimde Didi dat ze zwaar getroffen waren door de orkaan. Didi vroeg hulp om te verhuizen van Louisiana naar Missouri in 2005. Hier begon Didi weer opnieuw met de doktersbezoeken voor Gypsy. En nu had ze een goed excuus, waardoor er niks in het medische dossier van Gypsy stond. Ze vertelde bij alle artsen dat alle medische dossiers weg waren geraakt door de orkaan. In 2008 trokken Gypsy en Didi in een nieuw huis in Springfield in Missouri. Dit huis was gebouwd door de stichting Habitat for Humanity. Het was dus speciaal voor hun gebouwd. Ze hadden het huis helemaal roze gemaakt en er zat een heel speciaal rolstoelpad in. Didi en Gypsy kregen veel uitjes aangeboden door goede doelen, zoals bijvoorbeeld naar concerten en zelfs een reis naar Disney World. Gypsy mocht van haar moeder niet naar school. Didi vertelde aan iedereen dat Gypsy de mentale leeftijd van een kind van 7 had, terwijl ze gewoon op hetzelfde niveau zat als al haar leeftijdsgenoten. Elke keer als ze in een publieke ruimte waren, liep Didi hand in hand met Gypsy. Dit deed ze zodat ze de controle altijd bleef houden. Als ze wilde dat Gypsy stil zou zijn, kneep ze in haar hand en dan wist Gypsy precies dat ze op dat moment niks meer mocht zeggen. Toen Gypsy 14 jaar oud was, kwam ze bij een neuroloog in Missouri. En deze neuroloog had als eerst verdenkingen dat Gypsy een slachtoffer zou kunnen zijn van Munchausen by proxy. Echter heeft deze arts dit nooit ergens gemeld. Later in interviews zei hij dat er nooit genoeg bewijs was om dit te onderbouwen. Hij dacht dat als hij dit zou voorleggen, dat het afgewezen zou worden. In 2009 was er een anonieme tip binnengekomen bij de autoriteiten dat er nergens bewijs was dat Gypsy echt ziek was en dat het ook niet medisch te onderbouwen is. Er kwam 2 keer iemand langs bij Didi en Gypsy om onderzoek te doen naar de thuissituatie. Beide keren overtuigde Didi hun ervan dat er helemaal niks aan de hand was. Toen Gypsy ouder werd, begon Didi ook nog te liegen over haar leeftijd. Ze paste zelfs de cijfers aan op haar geboortecertificaat, zodat ze het aan mensen kon laten zien. Gypsy werd steeds moeilijker om te controleren. Ze werd steeds ouder en kwam natuurlijk in de puberteit. In 2011 had Gypsy een man ontmoet bij een science fiction bijeenkomst. Gypsy liep weg van huis samen met deze man. Maar Didi kwam er al snel achter waar Gypsy zich schuilhield en ze haalde haar weer terug. Op dat moment was Gypsy 19 jaar oud, maar Didi kon de man ervan overtuigen dat Gypsy minderjarig was en dat hij fout zat. Toen ze thuis kwamen, vernietigde Didi de computer van Gypsy en ze bond haar vast aan het bed. Gypsy vertelde later dat haar moeder haar vaak sloeg en haar soms strafte door eten van haar weg te houden. Uiteindelijk kreeg Gypsy het voor elkaar dat ze weer online kon chatten met andere mensen. Ze sloot zich aan bij een christelijke datingsite. Hier ontmoette ze Nicholas Gojan. Ze praatte veel met hem en vertelde hem uiteindelijk de waarheid over haar moeder. En tijdens een gesprek vroeg ze of hij haar wilde helpen om Didi te vermoorden, zodat ze eindelijk samen konden zijn en zodat alle mishandeling op zou houden. In juni 2015 kwam Nicholas naar hun huis. Hij kwam binnen en hij stak Didi neer. Gypsy had zichzelf van tevoren opgesloten in de badkamer. Hier zat ze met haar handen over haar oren te wachten totdat het over was. Gypsy en Nicholas gingen terug naar het huis van Nicholas. Hier plaatste Gypsy op Facebook: "That bitch is dead." Ze werden al snel gevonden door de politie. Later wordt bekend dat Gypsy dat op Facebook heeft gezet omdat ze eigenlijk wilde dat ze gevonden werd. Na de moord vroegen veel mensen zich af waarom Gypsy zo ver ging om haar moeder te vermoorden. Waarom ze niet gewoon ging staan in de publieke ruimte om iedereen te laten zien dat haar moeder loog. Maar Gypsy legde al snel uit dat dat anders ligt. Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat ze doodsbang voor haar moeder was. Vanaf baby af aan is ze gemanipuleerd en gecontroleerd. Haar vermoorden was de enige uitweg die zij nog zag. Na de moord op Didi werden Gypsy Rose en Nicholas Gojan snel opgespoord door de politie en gearresteerd. Beiden werden ze aangeklaagd voor de moord op Didi Blanchard. De aanklacht tegen Gypsy Rose was tweede graads moord. Tijdens de voorbereidende fase van het proces werd Gypsy Rose onderzocht door psychiaters en psychologen om haar geestelijke gezondheid te beoordelen. Er werden veel vragen gesteld over haar betrokkenheid bij de moord en haar mentale toestand op het moment van het misdrijf. Gypsy Rose bekende schuld aan de aanklacht van tweede graads moord. Haar verdediging stelde dat ze gehandeld uit nood, vanwege jarenlang misbruik en manipulatie door haar moeder. Gypsy legde uit dat ze geloofde dat dit de enige manier was om aan het misbruik te kunnen ontsnappen. Nicholas Gojan pleitte niet schuldig aan de aanklacht van moord. Zijn zaak werd gescheiden van die van Gypsy Rose. Zijn verdediging beweerde dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was vanwege zijn eigen psychische problemen. Het proces van Gypsy Rose Blanchard vond plaats in 2016. Haar verdediging bracht een gedetailleerd beeld naar voren van de jarenlange psychologische en fysieke mishandeling die Gypsy had ondergaan. Deskundigen getuigden over het Munchausen by proxy syndroom, waar Didi waarschijnlijk aan leed en waarmee ze Gypsy Rose leven domineerde. De verdediging benadrukte dat Gypsy Rose in een verstikkende situatie had geleefd, en dat ze geloofde dat haar moeder haar dood wilde en dat ze geen andere uitweg meer zag dan medeplichtig te zijn aan de moord. Ze beweerde dat Gypsy Rose in een situatie van extreme angst en dwang had gehandeld. Na een rechtszaak die nationale aandacht trok, werd Gypsy Rose Blanchard veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor haar rol in de moord op haar moeder. Gypsy pleitte schuldig aan de aanklacht van de tweede graads moord. Haar straf omvatte de reeds doorgebrachte tijd in voorarrest, waardoor ze in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating in de toekomst. De rechtszaak van Nicholas Cochon. Nicholas werd afzonderlijk berecht en veroordeeld voor de moord op Dee Dee Blanchard. Zijn proces benadrukte zijn psychische toestand en de invloed van zijn autisme op zijn beslissingen. Hij werd schuldig bevonden aan eerste graads moord en hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Voor Gypsy Rose betekende de rechtszaak het einde van een leven vol bedrog en vol misbruik. Hoewel ze de gevangenisstraf moest uitzitten, zei ze dat ze zich vooral opgelucht voelde dat ze eindelijk vrij was van de manipulatie en de controle van haar moeder. Op 28 december dit jaar wordt Gypsy Rose vrijgelaten en dan heeft ze 85% van haar 10-jarige gevangenisstraf uitgezeten. Ja, wat ik vind in deze situatie is dat ik vind het echt niet oké om mensen te vermoorden. Laten we dat voorop stellen. Moord is nooit goed. Maar ik denk dat deze meid gewoon echt geen andere uitweg zag. Alle hulpinstanties om haar heen hebben zo duidelijk gefaald. Kijk naar hoeveel artsen ze is geweest. Dat is bizar. Ze is bij zoveel artsen geweest. Er moet toch een arts opgevallen zijn dat er iets niet klopte. Iedereen heeft haar gefaald. Nogmaals, moord is niet goed. Maar ik vind het nog steeds gewoon een triest verhaal. En ik ben heel blij dat ze op 28 december dit jaar weer vrijkomt. En ik hoop dat ze ergens nog een beetje van het leven kan gaan genieten. Dan is dit het einde van de aflevering. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Moord en Mysterie Podcast. Ik hoop dat je de volgende aflevering meeluistert. Tot dan!